Welkom bij CFO Podcast. Ik ben Peter de Roep en in deze podcast overloop ik samen met een CFO de uitdagingen van zijn of haar carrière. Onze praatgasten hebben een indrukwekkend cv. Dat weten we. Dat zien we ook aan hun LinkedIn-profiel waar de ene ervaring na de andere keurig in chronologische volgorde staat opgelijst. Maar in dit gesprek gaan we verder en dieper dan die feitelijke opsomming. We zoeken naar de skills en vaardigheden die noodzakelijk waren om succes te boeken. We bespreken de verworven inzichten en opgedane kennis die hen uiteindelijk in hun huidige rol hebben gebracht. Onze gast in deze aflevering is...
Ik ben Stefan van Damme, CFO bij Colruyt Groep. Maar naast CFO bij Colruyt Groep ben ik ook verantwoordelijk voor onze non-food business. Dus ik ben ook COO non-food binnen Colruyt Groep. En daarnaast ook verantwoordelijk voor risk and compliance.
Wie is Stefan van Damme eigenlijk? Dus als we dat zouden vragen aan uw vrouw of aan de mensen die met u samenwerken iedere dag, wat zouden ze daarop antwoorden?
Goh, ik denk dat ze zouden zeggen dat ik een zeer plichtsbewust persoon ben. Professioneel, zeker. Zeer plichtsbewust. Maar ook privé en dan in meer informele contexten. En ook professioneel ben ik ook alleen maar die zeer authentiek is. Ik vind het ook belangrijk om authentiek te zijn. Ik wil altijd mijn eigen zelf blijven. Professioneel en privé. Maar privé, denk ik, ben ik ook wel iemand gekend die wel levensvreugde uitstraalt. Ik leef ook graag. Ik probeer ook te genieten van het leven. En privé lukt dat net iets beter dan professioneel. Dus,
ja. Als je zegt professioneel, authentiek, wat bedoel je daar precies mee?
Ja, ook als onder druk komt te staan, toch altijd jezelf blijven. Proberen terug te vallen op je eigen sterkte. Niet proberen iemand te imiteren die je kent en die in een bepaalde situatie anders zou reageren. Maar gewoon uitgaan van je eigen sterkte en jezelf blijven.
En als je niet opgesoupeerd wordt door alles wat er in Halle gebeurt, wat doe je in de vrije tijd?
Ja, ik heb wel een aantal hobby's. Ik sport graag. Dus ik probeer ook tijdens het professioneel leven af en toe eens te gaan lopen. Ik fiets ook graag. Maar mijn grote passie is avontuurlijk reizen. Dus ik probeer met mijn vrouw toch elk jaar één of twee avontuurlijke reizen te doen. En dat is echt naar onherbergzame gebieden trekken en met de rugzak op stap gaan. Dus,
wat heb je zo het laatst gedaan dan?
Mijn laatste tocht was Zuid-Venezuela. En daar zijn we Mount Roraima gaan beklimmen, de hoogste tafelberg ter wereld. Dat was een zeer unieke ervaring. Begeleid door een lokale Indianenstam. Dus dan sla ik recht wel in om mijn hoofd volledig leeg te maken. En voor een stuk te herbronnen en nieuwe energie op te doen om er dan weer een tijdje tegenaan te gaan. Dus,
Ze zullen het geweten hebben, uw collega's, als je terugkomt. Met alle nieuwe ideeën en alles wat er in je hoofd vrijgekomen is.
Oh, niet onmiddellijk, want ik heb wel wat tijd nodig om te landen dan. Dus, want het verschil is zo groot. Dus,
In voorbereiding van het gesprek had ik u gevraagd van geef me een keer uw favoriet muzieknummer zo. En uw antwoord was onmogelijk, want ik ben een muziekfreak. Ik hou van alles en nog wat. Iedere week naar een concert dan?
Niet iedere week, maar probeer wel regelmatig. Vroeger was het iedere week en ging ik eigenlijk naar elk concert. Nu maak ik keuzes en ga ik enkel naar concerten dat ik echt graag nog eens wil doen.
En wat zijn zo de favorieten?
Ja, ik heb verschrikkelijk veel favorieten. Mijn laatste concert was de Compact Disc Dummies in de Roma in Antwerpen. Vond ik fantastisch. Maar ik ben een grote fan van ook wel wat alternatieve muziek. En dan denk ik aan Sigur Rós, een IJslandse band. Tame Impala, een Australische band. Maar ik ben ook een grote ABBA-fan. Dat is zo'n muziek die mij instant happy maakt.
Dat is een liedje dat gaat over overgave en het accepteren van verandering. Zit daar iets autobiografisch in zo? Is dat een kenmerk van de CFO, Stefan van Damme?
Ja, dat is zo. Maar nu dat specifiek liedje, daar heb ik wel een heel speciale herinnering aan. Want ik was met mijn vrouw door Tasmanië aan het trekken. En het is een Australische band, dus we hadden die cd'tjes gekocht. En die cd'tjes in ons busje... Die waren we constant aan het beluisteren, maar ik ben op die vakantie ook gerepatrieerd geweest omdat mijn vader overleden was. En op een of andere manier blijft dat enorm hangen en ben ik daar ook wel enorm fan van. Dus, en die overhaven zit daar ook wel wat in. Dus,
en heb je ze al live gezien?
Ja.
Oké, dus alles is afgecheckt eigenlijk.
Ja, maar ik wil ze wel nog een keer zien. Dus, okay. Dat is echt wel super. Dat is al lang geleden. Hè. Want ik spreek van 2015 en denk dat ik ze dan live gezien heb in 16 of in 17.
Als jij aan het studeren was, had je toen al een duidelijk beeld van wat je wou worden? Was dat al duidelijk dat jij CFO zou worden ooit? Was dat de passie, finance?
Ja, cijfers was de passie. Dus ik heb ook wiskunde gestudeerd in het middelbaar. En dan, mijn onkel had een boekhoudkantoor, dus mijn vakantiejob die bestond erin om een aantal maanden per jaar bij hem te helpen. Dus ik was al bezig met debits en credits en afsluitingen. Dat heeft mij altijd geboeid. Dus ik wist ook dat ik economie zou studeren. En dat dat zou leiden tot CFO, ja, dat wist ik niet. Maar dat dat erin zat, dat speelde wel.
Ja, en wat trok jou daarin aan?
Ja, op een of andere manier ben ik gepassioneerd door cijfers. Ik heb zoiets, cijfers liegen nooit. Je kunt altijd wel een bepaald verhaal achter de cijfers bouwen, die dan ook de cijfers staven. Dus ik vertrek graag vanuit de cijfers om een bepaald verhaal op te bouwen. Ja. Dat is altijd zo geweest, dat is ook nog zo. Dus,
En hoe heeft jouw pad of jouw weg naar het CFO-schap, hoe zag dat eruit? Welke stapjes heb je gezet en wanneer is die klik gekomen van dat is eigenlijk wel mijn ding?
Goh, die klik is niet direct in mijn carrière gekomen. Dus ik ben begonnen bij Pricewaterhouse, die dan ondertussen PricewaterhouseCoopers geworden is en PwC. En ik heb daar Corporate Treasury Consulting, allereerst in audit, maar dan doorgeroepen naar Corporate Treasury Consulting. Dus heel lang in die Corporate Treasury bezig geweest. Op een bepaald moment beseft van, ja, ik zit hier in een niche van finance, Corporate Treasury. En ik deed dan nog vooral SAP Treasury implementaties, dus ik zat dan nog in een niche van een niche. En ik dacht, ja, ik wil dat toch niet in mijn leven doen. Dus dan heb ik interesse gekregen voor bredere domeinen binnen finance. Heb ik ook beseft dat als ik dat wil bereiken, dan zal het niet binnen Pricewaterhouse zijn. Dus heb ik een eerste stap gezet bij Agfa Gevaert om ervaring te krijgen in het bredere finance, wat dan ook gelukt is. En daar is dan wel mijn interesse voor het CFO-schap gevoed. Nu, binnen Agfa Gevaert kwam dat te vroeg. Ik had eerst nog wat stappen te zetten en dan ben ik CFO geworden bij Van de Velde. Heb ik echt wel de kans gekregen om daar de métier te leren, die mij dan geleid heeft naar Colruyt.
Ja, wat waren die stappen precies die je moet zetten om CFO te kunnen worden?
Ik denk dat het vooral belangrijk is om eindverantwoordelijkheid te krijgen. In een bepaalde positie te komen dat je beslissingen moet nemen. Bij Agfa was ik nog altijd deel van een groter team en had ik nooit echt de eindverantwoordelijkheid. Ja, bij Van de Velde was dat wel zo. En dat moet je wel leren. Ik heb af en toe wel eens van de CEO bij Van de Velde de commentaar gekregen van er zijn nog te veel consultants. Je moet beslissingen nemen en geen advies geven. Dus dat was voor mij wel een stretch om te leren beslissingen nemen en grotere teams aansturen.
Is dat zo dat de CFO beslissingen moet nemen? Moet hij niet in die adviserende rol zitten? Hoe zie je dat?
Ja, wel, je hebt een adviserende rol naar de business toe, maar op het pure finance gebeuren heb je wel beslissingen te nemen. Ga ik nu hedgen of ga ik de hedge nog wat uitstellen? Ga ik dit nu boeken of ga ik het niet boeken? Welke provisie leg ik al dan niet aan? Want alle IFRS heeft ook wat grijze zones, daar heb je beslissingen te nemen. Beslissingen over aanwervingen. Dus ja, je hebt zeker beslissingen te nemen.
Als je er nu op terugkijkt, de situatie waarin je vandaag staat, en je projecteert u terug naar uw eerste CFO-rol bij Van de Velde, waren er dan klaar voor?
Moest je mij die vragen stellen? Op dat moment ging ik nee gezegd hebben. Maar er waren mensen die in mij geloofden en mij die kans wouden geven. Ik heb die dan ook genomen. In het begin heb ik ook wel af en toe eens afgezien.
Zeg een keer, op welk vlak heb je afgezien?
Ja, vooral met het feit dat je... Ik voelde mij soms alleen. Je moet een beslissing nemen. Dat was de eerste keer dat iedereen naar mij keek om een beslissing te nemen. En dat was op dat moment zeker niet mijn sterkste punt. Dus dat is echt wel een competentie dat we moeten ontwikkelen. Plus ja, de De CEO verwacht ook als de CFO iets ziet, naar kosten of dergelijke, dat hij zijn collega's erop aanspreekt en zegt van, Eila, dat zijn zaken dat ik heb moeten leren. Dus ik herinner mij nog een transactie bij Van der Velde. Dat was een transactie in de US, waar een collega en ik zaten hier in België. En we hebben die afgerond rond 5 uur 's morgens. Dus een nachtje doorgedaan en dan, we vonden dat plezant, dus we hebben daar een glaasje op gedronken. En dan dacht ik, ga nu een paar uur gaan slapen. Dus van Schellebellen naar Overijssel, maar er niet bij nagedacht dat dat dan de ochtendspits was. Dus, dus ik denk dat ik om 6 uur in Schellebellen ben vertrokken en om 9:30 in Overijssel stond. Net tijd om een douche te nemen en terug naar Schellebellen te rijden. Dus,
ja. Beter een bedje gepakt in Schellebellen.
Ja, inderdaad. Ja. Of gewoon op mijn bureau geslapen. Ja.
Bij de meeste gasten die hier komen, vraag ik zo, is er een boek waar je iets aan gehad hebt, hè, waar je een bepaald inzicht verworven hebt en zo? En jij hebt mij geantwoord van, ja, het is niet echt een boek. Maar het is een programma, een Certified SAP Consultant programma, die een belangrijke wending gegeven heeft aan mijn professionele loopbaan. Kun je dat een keer uitleggen?
De partner bij Pricewaterhouse die had het idee om Corporate Treasury vanuit België te ontwikkelen. Want op dat was nog het moment van de coördinatiecentra en had dus veel groep treasuries in België. Dus die zag daar een business opportuniteit in. Maar dan vanuit een systeemstandpunt. En SAP was dan het systeem die met een treasury module begon. Dus hij zei, ja, ziet het niet zitten om iets in SAP treasury te ontwikkelen. Maar dan moest je eerst door het SAP Certified programma om de basismodules te leren. En dan zo de treasury modules die geïntegreerd zijn met de basismodules. Ik heb die kans genomen. En ik ben zo in Londen terechtgekomen op een eerste groot SAP treasury project. Daar de stil geleerd met de collega's van Londen. En een jaar later ben ik een hele grote SAP treasury implementatie voor Statoil gaan leiden. Een aantal jaren in Noorwegen gaan kamperen. Dus. En tegelijkertijd een team uitgebouwd in Brussel. Ik denk dat we op een bepaald moment met 10 SAP treasury consultants waren die als center of excellence binnen het Pricewaterhouse-netwerk functioneerden. En zo over heel Europa projecten op het vlak van SAP Treasury faciliteerde. Dus dat heeft echt een boost gegeven aan mijn carrière. En ook een hele leuke periode in mijn carrière. Veel reizen, internationaal, toffe collega's, zelf iets kunnen opbouwen.
En in welke mate profiteer je daar nu nog van, in je huidige functie, van wat je toen gedaan hebt?
Wat ik daarmee gepakt heb, is hoe pak je grote projecten aan? Als je met een bepaald probleem wordt geconfronteerd, ja, hoe pak je dat aan? Gestructureerd, planmatig. En het heeft mij ook wel geleerd van hoe dat systemen werken, hoe dat een SAP werkt. Vandaag draaien wij bij Colruyt ook op SAP voor finance. Dus ja, af en toe kan ik wel naar collega's toe dus, een bepaald concept laten vallen, waarbij dat ze ook wel duidelijk weten dat ik SAP ken. Dus,
ja, oké. Okay. Even de consultantperiode achter ons laten. Hoe groot is dat cultuurverschil tussen die drie bedrijven, Agfa, Van der Velde, Colruyt Groep, en wat betekende dat voor de rol van de CFO?
Ja, de culturen zijn zeer verschillend. Ik denk, het grote verschil is, bij Colruyt is finance niet sturend, of toch niet op alle vlakken sturend, wordt finance ook als ondersteunend beschouwd. De business blijft in de lead van de resultaten. Dat was minder het geval bij Van der Velde. Daar kreeg je als CFO ook wel een sturende rol. Er werd er ook wel verwacht dat je businesscollega's aansprak op een aantal zaken en hen ook wel aanspoorde om een aantal verbeteringen door te voeren. Bij Corruyt is dat minder. Alhoewel, ik heb ook ervaren bij Corruyt, eens dat je meerwaarde kunt bewijzen, dat die businesscollega's ook wel aandacht hebben voor finance en voor de aanbevelingen van finance. Maar het is minder dwingend. Bij Van der Velde kon er echt wel verwacht worden dat je als CFO je collega's aanspoorde en zelfs dwong tot bepaalde corrigerende acties. Bij Corruyt Groep kunt je collega's aansporen, maar gaat je collega's niet dwingen. Dat ligt niet in de cultuur.
Ja, dus, en is dat een cultuur die je beter ligt? Of zeg je van, ja, bon, zo'n CFO die echt een keer mag doornemen, zo, dat is toch wel een aantrekkelijk gegeven?
Nee, ik kan in beide contexten werken, omdat Als CFO werk je uiteindelijk ook in het belang van de organisatie. En als het in het belang is van de organisatie dat je de business in de lead laat en in controle laat van hun cijfers, dan kan ik mij daar perfect in vinden. En wat dan wel nog een groot verschil is tussen Coruit en Van der Velde enerzijds en Aqua Gevaert anderzijds, is zowel bij Coruit als bij Van der Velde wordt er op lange termijn gedacht. Dat was bij Aqua Gevaert zeker niet op het moment dat ik daar was het geval. Daar werd echt van kwartaal naar kwartaal geleefd. En dat voel je. Dat voel je echt wel in een finance organisatie. Dus als een verwachting daar per kwartaal wordt gesteld. Ja. En als het dan ook wat minder gaat, ja, dan zijn de verwachtingen naar finance wel soms onrealistisch. Dus want wij kunnen wel af en toe in de grijze zones de cijfers op een bepaalde manier voorstellen, maar wij kunnen geen cijfers voorstellen als onderliggend er ook niks is. Hè.
Ja. Heeft dat te maken met de aanwezigheid van sterke families bij Van der Velde, Coleruit ten opzichte van Agfa?
Ja, ik denk dat wel. Dus op dat moment, ja, Agfa Gevaert, de referentieaandeelhouder, was er grotendeels uitgestapt. Dus terwijl zowel bij Van der Velde als bij Coleruit heb je een referentieaandeelhouder die op lange termijn denkt. En cijfers zijn ook belangrijk, maar een bedrijf valt of staat niet met cijfers. Dus succes boeken is meer dan financiële resultaten boeken. En dat voel je zeker bij Coruit en ook bij Van der Velde.
Als ik als buitenstaander die cultuurverschil tussen Van der Velde en Coruit interpreteer, dan denk ik, bij Coruit zijn er dus duidelijk heel veel eigenaars van finance. Hoe ga je daar als CFO, die ja, daar toch eigenlijk een soort eindverantwoordelijkheid over heeft, hoe ga je daarmee om als de business eigenlijk toch een beetje zijn eigen koers mag blijven varen en uw advies wel kan appreciëren, maar het even goed in de wind mag slaan?
Ja, dat vraagt, dat vraagt meer. Dat betekent dat finance veel meer betrokken moet zijn bij de business en de business ook veel meer betrekken bij de cijfers. En samen met de business helpen om de cijfers te begrijpen. Wat zit er achter de cijfers? En dan ook uitleggen van als wij iets voorstellen van hoe dat zal helpen. Niet alleen de business helpen, maar ook hoe dat ook een positieve impact zal hebben op de bijdrage die ze leveren, de financiële bijdrage. Dus het verhoogt wel de betrokkenheid. Als je een aanbeveling doet en het wordt niet zomaar aanvaard, ja, dan weet je van ik moet mijn aanbeveling heel goed stofferen en ik moet het heel goed kunnen onderbouwen. Dus het vergt wel meer van finance.
Ja, maar ik stel me daar dan bij voor dat men hier bij de Coleruit in Aalter naar andere cijfers kijkt en zijn eigen definities heeft dan bij de Coleruit in de volgende gemeente Gent. Nee. Allee, dat is toch frustrerend als CFO?
Ja, dat is niet zo. Dus finance produceert de cijfers, de financiële cijfers. En die worden geproduceerd volgens een consistente definitie over de groep heen. Dus wij zijn de verantwoordelijke uitgever, om het in onze termen uit te drukken, van definities. Dus een omzet in een Coruit in Halle betekent hetzelfde als de omzet hier in Coruit Aalter of in de Nokei in Knesselaren. En ook bruto winst en dergelijke. Dus de cijfers worden allemaal op dezelfde manier opgebouwd en geïnterpreteerd. Het gaat meer over wat doen we met de cijfers. Het gaat meer daarover dat de business daar meer autonomie heeft bij een Coruit Groep dan bij een Van der Velde. Maar als wij ervan overtuigd zijn dat wij vanuit finance een zeer goede aanbeveling hebben, ja, dan is het aan ons om die ook goed te onderbouwen en aan de business aan te tonen dat dan zeker zal helpen. Dus ik zou het niet vrijblijvend noemen. Maar het moet beter onderbouwd zijn, beter gestoffeerd zijn. En dat vergt meer van finance, maar dat maakt het ook interessanter, vind ik. Dus,
ja, het feit dat je ook met een familiale aandeelhouder zit, maakt het dat speciaal voor een CFO?
Ja, het is anders werken, omdat er veel meer op lange termijn wordt gewerkt. Ik vind dat persoonlijk comfortabeler voor een CFO, omdat je weet van, ja, als we nu eens op korte termijn een resultaat hebben die wat tegenvalt, en we kunnen dat uitleggen, daar is een goede reden voor, dan wordt dat ook aanvaard. Want er wordt verder gekeken dan dat ene kwartaal of die ene jaarhelft. Dus voor mij heeft dat een comfortabeler gevoel.
Ja, maar er zijn andere belangen, bedoel ik. Hè. Er is ook een... Heb de familie, heb het bedrijf. Die belangen zijn niet altijd aligned, of wel?
Ik heb nog geen situaties meegemaakt waar de belangen van de familie en de belangen van het bedrijf niet aligned zijn. Ik kan echt geen zo'n situatie voor de geest halen, dus...
Wie was in uw loopbaan uw mentor tot nu toe?
Ja, dat is een prof. Ik ben mijn carrière gestart op UFC als assistent. Ik heb daar een goede relatie op gebouwd met een professor die ondertussen op pensioen is, maar die ik nog regelmatig eens zie, waarmee ik samen ga lunchen. En die mij toch wel een aantal stappen in mijn carrière heeft laten zetten. Dus,
Wie is dat? Mag die credits krijgen of niet?
Ja, dat is Michel de Sambla.
Oké, dat ken ik goed, ja.
Ja, dat is via een contact van Michel dat ik bij Pricewaterhouse ben terechtgekomen. Ook via een contact van Michel dat ik bij Aquagevaar ben terechtgekomen. En Michel volgt mijn carrière en geeft mij tips.
En wat voor tips zijn dat dan, dat jij zo krijgt?
Op het moment dat ik bij Pricewaterhouse toe was aan iets nieuws, heb ik dat met hem afgestemd. En toen was gekeken wat een goede stap zou zijn voor mij, een volgende stap. Welk bedrijf. Dus, en zo zijn we bij Aquagevaar terechtgekomen.
Maar als je nu daar eenzaam in Halle in uw bureau een knoop moet doorhakken, bij wie kan je dan terecht?
Ja, ik moet zeggen dat vooral gebeurt met collega's. Als ik een knoop moet doorhakken, dan consulteer ik mijn direct reports. Hoe dat zij er naar kijken en hoe dat zij zouden handelen. Maar ook onze CEO en andere peers in de organisatie. Dus... Allee, voldoende netwerk in de eigen organisatie om knopen door te hakken. Dus ik heb daar niet echt extern advies voor nodig. Ja.
En ben je zelf mentor van iemand of van jonge, talentvolle mensen in de groep die naar u opkijken en die maar u advies...
Ik weet niet of ze naar mij opkijken, maar ik voel mij wel mentor van al mijn direct reports.
Wat is het advies dat hen geeft, puur naar hun carrière?
Ja, dat hangt af van persoon tot persoon. Er zijn direct reports die echt wel iets hebben van ik wil in finance zorg groeien. En dan faciliteer ik dat. Dan kijken we, als ze mijn positie zouden ambiëren, waar ze op vandaag nog een weg hebben af te leggen. En dan probeer ik dat echt te faciliteren. Er zijn ook collega's die ambiëren een volgende stap te zetten buiten finance. Wat ik ook volledig ondersteun. En dan ga ik samen met hen... op zoek naar wat voor hen de beste match is.
Ja. Zelf heb je een heel traditioneel pad richting CFO bewandeld. Hè. Het was van de Big Four naar het bedrijfsleven en dan doorgegroeid naar een groter bedrijf. Zou je de weg op dezelfde manier bewandelen als je achteraf kijkt? Of heb je zoiets van, tja, had ik in mijn carrière die of die stap gehad, dan had ik nu eigenlijk wel extra bagage gehad die mij had kunnen helpen?
Ik denk dat ik dezelfde... Ik zou zeker bij een Big Four starten. Ik vind dat een fantastische leerschool. Het is hard werken, maar je krijgt ongelooflijk veel kansen om op korte tijd zeer veel te leren. Dat zou ik iedereen aanbevelen die in finance wil doorgroeien. En dat niet om 2-3 jaar te doen, maar minstens 5, tussen 5 en 8 jaar. Dat is voor mij een goede basis. En dan ja, in het bedrijfsleven, kies mooie bedrijven. Bedrijven die op lange termijn denken. Ik denk dat je daar veel meer leert dan in bedrijven die op korte termijn denken. Ga voor een beursgenoteerd bedrijf, want dat heeft toch nog andere dimensies dan niet beursgenoteerd. Toch wel een zekere mate van professionalisme naar rapportering die vereist is. Komt in contact met auditcomité's en dergelijke, investor relations, die dan weer een ander perspectief biedt. Dus,
maar zo het idee van finance naar business, van business naar finance en terug, geen goed idee?
Ik denk dat een evenwaardig traject is naar het CFO-schap, maar dat was voor mij niet het beste traject. Dus ik zou ook niet weten, als ik nu terugkijk op mijn carrière, waar dat ik zou een zijsprong kunnen gemaakt hebben naar een business of zo. Dus het is mij ook nooit echt spontaan aangeboden. Er zijn mij altijd nieuwe finance-opportuniteiten aangeboden. Dus, ja.
En de Stefaan van Damme die aan het begin van zijn carrière staat, die advies krijgt van Stefaan van Damme, roept CFO van Colruyt vandaag. Wat is dat advies?
Ja, misschien toch wel van in het begin wat assertiever zijn. Om ervoor te zorgen dat je die, ja, die momenten dat er naar u wordt gekeken en dat er een beslissing van u verwacht wordt, dat er verwacht wordt dat je bepaalde zaken doordrukt naar uw peers, dat dat wat comfortabeler aanvoelt. Want dat heb ik nu moeten leren tijdens de eerste stappen van mijn CFO-schap. Het zou gemakkelijker geweest zijn moest ik die bagage al gehad hebben voordat ik start aan het CFO-schap.
Ja, wat vind je vandaag nog altijd het moeilijkste eigenlijk aan uw functie?
Ja, ik moet zeggen, wat vandaag moeilijk is, is het feit dat we toch wel geconfronteerd worden met regelgeving die altijd maar strikter en complexer wordt. Het IFRS wordt er niet gemakkelijker op. Heb nu eerder het CSRD gebeuren. Op fiscaal vlak heb je Pillar 2 die eraan komt. Dus dat is toch wel een zekere mate van complexiteit, ja, die je moet absorberen en dan ook zien van hoe gaan we ermee aan de slag.
En hoe doe jij dat? Hoe ga jij daarmee aan de slag?
Ja, medewerkers identificeren die erdoor geboeid zijn, die ermee willen aan de slag gaan en die autonomie geven om daar een competentie en capabilities rond te ontwikkelen. Hè.
Ja, wat een antwoord is die de luxe van een groot bedrijf weergeeft, denk ik. Hè. Waar, hoe groot is het finance team?
Ja, in totaal zijn we met ongeveer 250...
Maar wat minder evident is voor een kleiner bedrijf dan, hè?
Ja, dat klopt. Ja, en dan ga je waarschijnlijk meer steunen op externe resources die kennis wel hebben. En, ja. Wij hebben effectief de mogelijkheid om die kennis in-house te ontwikkelen en daarmee ook aan de slag te gaan.
Ja. Daarnet zei je, ik ben niet alleen CFO, hè. Ik ben ook COO van Non-Food bij Colruyt en ik ben de Chief Risk Officer. CFO lijkt me al een fulltime functie. Wat is de logica? Hoe werkt dat?
Ja, dat werkt omdat ik het geluk heb om met een fantastisch team te kunnen samenwerken binnen finance. Direct reports die zeer veel van mijn dagelijkse operationele taken overnemen. En die ik ook 100% vertrouw en daar de autonomie in geef. En dat geeft mij dan de ruimte om effectief in belang van de organisatie een aantal andere zaken erbij te nemen.
Maar wat is de logica om die functies met CFO-schap te combineren vanuit bedrijfsstandpunt dan? Hè?
Ja, Non-Food is een beetje ontstaan vanuit het idee dat ik heb altijd interesse getoond in die non-food business, dat is één. En twee, ja, de non-food deed het wat minder goed binnen Colruyt Groep. Dus we hadden daar ook wat stappen te zetten die we ondertussen gezet hebben. We hebben een aantal desinvesteringen gedaan. Dus het vereiste in zekere zin wel een meer financiële aanpak. En dat is dan ook de reden waarom dat het wel een match was met mijn competenties. Ja, en risk en compliance leunt voor mij altijd redelijk dicht aan bij finance. Want veel zaken binnen finance zijn ook compliance gerelateerd. IFRS compliance, tax compliance. Er is ook een link met CSRD. Dus ik heb altijd een rol gespeeld binnen risk en compliance. Ook al was het niet direct onder mijn verantwoordelijkheid. Dus voor mij was dat redelijk logisch om dat samen te voegen met finance. Allee, het is niet samenvoegd, het zijn twee aparte eenheden, maar het sluit dicht aan bij de finance competenties, laat mij zo zeggen.
Ja, wat dat eigenlijk zegt, een beetje stout geformuleerd van mij, maar eigenlijk heeft de Colruyt maar een halftijd CFO nodig, want die mag zich de rest van zijn tijd met wat andere dingen bezighouden.
Nee, ze hebben een fulltime CFO nodig, maar ik heb de kans gekregen om mij zodanig te organiseren dat ik een stuk van mijn CFO-verantwoordelijkheden kan delegeren. Aan een sterk team. Dus dat zou niet mogelijk geweest zijn 5 jaar geleden. Dus we hebben daar moeten aan bouwen. Het is ook een van mijn filosofieën. En dat is een les dat ik ooit gekregen heb van Bart van der Kruijsen bij Agfa Gevaert, die mij zei, een goede baas die zorgt er altijd voor dat zijn opvolger klaarstaat. En in die context vind ik belangrijk dat het bedrijf en de financefunctie verder kan lopen zonder mijn fulltime aanwezigheid. Dus het is ook een stuk risk management in het belang van de organisatie.
Ja, het is een manier om naar te bekijken. Hè.
Ja, maar ik, denk dat dat echt wel belangrijk is, dat je die in een positie brengt dat je onmisbaar bent. Want dat is niet gezond voor de organisatie.
Ja. Iedereen is vervangbaar, maar er zijn weinig bedrijven die de luxe hebben om de CFO-rol te combineren met andere rollen. Nee, laat me zo zeggen.
Ja. Ja, het is een kwestie van organisatie. Dus, ja.
Wat zijn uw ambities nu, uw prioriteiten met de finance-functie bij Colruyt?
Ja, we hebben een aantal prioriteiten. Eén is, Colruyt is de laagste prijs. Of ons belangrijkste als zijn je binnen de groep garandeert de laagste prijs. Dat kun je alleen maar garanderen als ze aan de laagste kost opereert. Dus ook binnen finance is het belangrijk om te blijven waken op efficiëntie, automatiseringen. Hoe kunnen we eventueel artificial intelligence binnenbrengen in onze finance functie? Dus dat is een belangrijk, dat is een continu aandachtspunt. Een ander punt, en daar hamert onze CEO toch wel sterk op, is dat we het voorspellende karakter van finance naar de cijfers toe die we ter beschikking stellen, dat we dat nog verhogen. Want we zijn zeer goed in het afsluiten en het rapporteren over wat er gebeurd is. Maar na bijvoorbeeld 2 werkdagen in de nieuwe maand al voorspellen van hoe is de voorbije maand geweest en wat betekent dat voor de komende maanden. Ja, daar zit veel waarde in voor de business en ook voor de CEO. Dus daar hebben we nog werk te leveren. En dan denk je aan fast close in combinatie met forecasting. Competenties dat we toch nog verder te ontwikkelen hebben. En dan ja, natuurlijk het regelgevend kader nou opvolgen en zien wat hebben we daar te doen. En hoe moeten we ons daarop aanpassen. Hè. En is dat ook continu loopt, is zorgen dat je voldoende capabele finance profielen in je organisatie hebt. Hè. Want blijft dat een soort van knelpuntberoep, dus...
Wat vind jij belangrijk als je mensen aanwerft?
Ik werf niet zozeer aan op cv. Mensen die een bepaalde opleiding hebben genoten en een bepaalde ervaring hebben, daar ga je vanuit dat ze voldoende technische bagage hebben voor de job. Dus het is vooral van, ja, hoe klikt het met die persoon? Hoe staat die persoon in het leven? Hoe gemotiveerd is die persoon echt?
En hoe moet je in het leven staan en wat moet er gebeuren om het te kunnen klikken met u?
Ja, wij zoeken toch wel mensen die bepaalde levensvreugde uitstralen, die positief in het leven staan, die niet zozeer problemen zien, maar eerder opportuniteiten. Ja, dat zijn toch wel belangrijke aspecten. En ja, een aantal basiswaarden, respectvol zijn. Ja.
Is het moeilijk voor Colruyt om mensen te vinden? Of is de naam en de brand en wat het bedrijf uitstraalt, zou je bijna denken dat het vanzelf talent aanzuigt eigenlijk?
Ja, dat is ook wel zo. Wij slagen er altijd in om posities op te vullen. Het duurt soms lang. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat wij de lat toch wel redelijk hoog leggen. Wij mikken op enerzijds die technische bagage, maar anderzijds het moet ook wel klikken als mens. En daar leggen wij de lat wel hoog. Dus als wij aanwerven, dan denken we zeer goed na. Want als de aanwerving niet correct is, dan heb je achteraf redelijk wat problemen. En dat willen we niet. Dus als we echt een nood hebben, dan vullen we die positie liever nog eerst in met een interim profiel. Dan snel iemand aan te werven. Want we willen zeker zijn, als we iemand aanwerven, dat het de juiste persoon is.
Je hebt er net gezegd, hè, de complexiteit van de regelgeving waarin dat we moeten opereren. CSRD komt erbij, IFRS wordt er niet makkelijker op. Hoe blijf jij zelf up-to-date?
Ja, dat is vooral door... Allee, mijn direct reports, die gaan regelmatig naar conferenties. Die laten zich regelmatig inspireren door externen die we uitnodigen en dergelijke. En via hen blijf ik wel echt up-to-date over wat er gebeurt in die finance-wereld. Af en toe probeer ik ook wel eens met externen samen te zitten om up-to-date te blijven. Dus we waken er wel over dat die externe wereld, dat we die voldoende binnenbrengen en dat we daar op de hoogte van blijven.
Ja, wat is volgens jou de key van het succes van een CFO?
Ik denk, en dat geldt voor mij voor elke leidinggevende functie, dat je pas succesvol kunt zijn als je kunt vertrouwen op een heel goed team die je ondersteunt. Dat is voor mij echt de key. Ondersteund worden door capabele, competente, ambitieuze direct reports. Die het beste voor hebben met het bedrijf, het beste voor hebben met de finance functie. en er zich en er volop voor gaan. De extra maal ervoor geven. En zelf ook hard werken natuurlijk. Zodanig dat je ook je direct reports kunt blijven inspireren en voeden met uitdagingen.
Hoeveel direct reports heb jij?
Binnen finance heb ik 4 direct reports.
En hoe hou je die dan concreet scherp en gemotiveerd en mee in het verhaal?
Ja, door hen te voeden met voldoende uitdagingen. Want dat hebben ze echt wel nodig. Door hen voldoende autonomie te geven. Zeker niet aan micromanagement te doen. Zo ben ik ook niet, maar dat zouden die direct reports ook niet appreciëren. Dus voldoende uitdagingen, voldoende autonomie en hen blijven inspireren. Ze weten ook dat als ze met een probleem zitten, dat ze altijd aan mijn deur kunnen, dat ze altijd kunnen langskomen en dat ik samen met hen ga meedenken en dat we meestal tot een oplossing gaan komen. Dus, maar het initiatief ligt bij hen.
Ja. Als je even terugkijkt op Hans' loopbaan, wat is zo de grootste overwinning, het gevoel van overwinning dat je geboekt hebt? Wat was de grootste hurdle die je overwonnen hebt?
Ja, voor mij zijn de grote overwinningen altijd als je met een team een bepaalde milestone bereikt. En dat kan een belangrijke deal tekenen zijn. Maar bijvoorbeeld, dat is geen geheim, maar 2 jaar geleden hadden we een zeer moeilijke periode met Coreit. Zijn we van een belangrijke cashpositie naar een belangrijke schuldpositie gegaan op een jaar tijd. We hebben dat als team voor elkaar gekregen. En kredietlijnen onderhandelen en een green bond uitgeven, een retailbond, wat allemaal nieuw was voor Coreit Groep, wat nieuw was voor het team. Maar we hebben dat als team gerealiseerd en we hebben die bocht kunnen maken. Niet alleen als finance team, maar ook als management team van Coreit Groep hebben we die bocht kunnen maken. En dat heeft enorm veel voldoening gegeven. Dat was voor mij echt wel een belangrijke milestone om te zien van hebt een bepaald probleem. Als team pakt je dat vast met verschillende disciplines. En je slaagt er dan ook in om daar op een mooie manier uit te komen. En veel appreciatie te krijgen op dat moment ook van onze raad van bestuur, van de familie. Dat deed enorm veel deugd.
Want wat is uw interne driver zo in uw functie?
Ja, wat mij vooral drijft is samenwerken met de direct reports en concrete resultaten boeken waar dat we allemaal fier op zijn. En dat zijn niet altijd de grote dingen, hè, maar bijvoorbeeld een keer een hele goede aanwerving samen realiseren. Elke afsluiting opnieuw als je ziet hoe dat team er naartoe werd en die deliverables die er altijd op tijd liggen, die presentaties aan de raad van bestuur, de presentaties aan investeerders. Ja, dat drijft mij. Dus.
Omgekeerd, als je terugkijkt, wat is zo de grootste fout dat je achteraf denkt gemaakt te hebben? Zo van? Dat zou ik niet meer zo op die manier doen.
Ja, ik ben soms wel eens ontgoocheld geweest in mensen. Mensen die je denkt dat je kunt vertrouwen. Waar je ook veel aan delegeert, autonomie, en dan wordt er niet opgeleverd.
En wat doe je dan?
Ja, dan is dat een keer vloeken. En dat is dan naar andere oplossingen zoeken. Dat is zelf dan een stuk terug in handen nemen. Eventueel externe expertise inwinnen. Maar vooral, ja, dan zelf de touwtjes in handen nemen en zorgen dat het toch wordt opgeleverd. Hè.
En merkt uw vrouw dat dan als je thuiskomt van ai, ai, slecht een dag had? Of is dat tussen hal en overeisen al van u afgezet?
Nee, ze merkt dat. En het is niet dat ik dan onhandelbaar ben of zo, maar ik ben dan zeer stil. Ik ben het dan nog allemaal thuis aan het verwerken. Dat gebeurt zeer veel dat ik stil ben thuis, want ik ben meestal moe als ik thuis kom. Maar als ik dan echt met een probleem zit, dan ben ik zeer stil en dan slaap ik meestal ook niet goed, want ik neem dat mee naar bed. Dus, ja.
En hoe raak je daar dan uiteindelijk vanaf, van die stress en van die zorgen en zo?
Ja, dat is op de fiets kruipen en een keer goed hard rijden. Hè.
Ja.
Dus, en ja, dat is echt... Dat is een bepaalde sport doen waar dat ik moet geconcentreerd zijn op wat dat ik aan het doen ben. Zodanig dat het hoofd niet bezig is met het werk dan. En fietsen is zo'n sport. Skiën is zo'n ander sport. Ik ben niet de beste skier, dus ik moet echt wel bezig zijn met mijn techniek en mijn latten en dergelijke. En dat laat mij toe om alles te vergeten en het hoofd vrij te maken.
Je geeft het al een klein beetje aan, maar hoe ziet dat eruit, zo'n work-life balance voor een CFO van de Colruyt.
Ja, tijdens de week is dat vooral work. Ja, ik probeer meestal de laatste 7:45 op kantoor te zijn. Dus dat betekent dat ik om 7:00 vertrek, om 6:00 opsta. En thuiskomen is ergens tussen 8 en 9 s'avonds. En dan is er nog tijd om te eten, wat persoonlijke e-mails te doen en te gaan slapen. Ik probeer s'avonds ook, voordat ik slaap, nog altijd in mijn bed wat te lezen. Maar dan romans en dergelijke. Dus ook om het hoofd proberen vrij te maken, dat lukt niet altijd. Maar,
ja. Maar weekend is heilig voor privé-tijd?
Weekend is heilig, maar je moet toch wel rekenen dat er een halve dag per weekend besteed wordt aan het werken. Maar dat is dan met de radio aan en allee, dat is allemaal wat informeler. En,
maar dat voelt goed, die in balans.
Ja. En vakanties zijn heilig. Dus ik neem geen pc mee op vakantie. En als er echt
ook iets... moeilijk, hè, in Venezuela, als je een berg aan het beklimmen bent.
Ja, dat is een praktisch bezwaar, maar er is waarschijnlijk altijd wel een oplossing als je dat wilt. Maar dat wil ik echt niet. Ook uit respect naar mijn vrouw, want dat is echt wel quality time tussen ons twee ook, die trektochten. Dus ja. Natuurlijk, als het zou branden in Halle, dan weten ze mij wel te vinden per telefoon. Dus,
Hard werken toch? Kun je er begrip en appreciatie voor opbrengen voor de huidige jonge generatie die in het werkveld stapt, dat die er op een andere manier naar kijken, dat die work-life balance veel belangrijker vinden?
Ik heb daar alle begrip voor. Het is ook zo dat het aantal uren dat je op kantoor bent of werkt, dat doet er niet echt toe voor ons. Voor ons is, wij hanteren het principe van output management. Dus er wordt een bepaalde output verwacht. En om het heel cru te stellen, hoe een bepaalde medewerker tot in een output komt, op zich, die medewerker is vrij om dat te bepalen. We hebben wel een regel dat we 3 dagen op kantoor aanwezig zijn per week. Maar de medewerker bepaalt vrij hoe dat hij tot in een output komt. Dus wij meten de performance op basis van output en niet zozeer op aantal uren op het kantoor. Maar allee, die jonge generatie, dat die anders in het leven staan, dat wordt veel gezegd. Maar ik zie toch ook veel jonge mensen bij ons die echt wel keihard werken. Hè? Dus ik denk... om nu te zeggen van... dat er zo'n verschil is tussen onze generatie en jonge generatie in termen van effort die in een job wordt gestopt. Ik zou dat toch niet zo zwart-wit durven stellen. Hè. Dus ik zie veel jonge mensen die ambitieus zijn, die hard werken, die echt wel schitterend werk afleveren, die willen doorgroeien.
Voor iemand die redelijk snel in zijn loopbaan eigenlijk wist van het zal een cijferberoep worden en... op een bepaald moment ontstaat interesse voor CFO en dan schop je het tot CFO van de Colruyt Groep. Wat kan er daarna nog komen?
Ja, maar ik voel mij goed in mijn huidige job, dus ik ben daar zeker niet op uitgekeken. Dus, en plus, wat het plezant is aan Colruyt Groep, is een groep die constant in beweging is. We hebben gisteren nog de acquisitie van D-literatuur aangekondigd, dus er is constant beweging in de groep, nieuwe projecten, dus... de uitdagingen blijven maar komen.
Ja, maar uiteraard puur fictief, hè, want ik ben niet aan het polsen naar... dat was niet de suggestie van mijn vraag. Als je zo een keer wilt, mocht dromen, welke CFO-rol van welk bedrijf, welk type bedrijf zou je wel een keer willen... Alleen mocht ik in een dag of een week van CFO-rol veranderen met iemand? Wat zou je kiezen?
Maar ik weet ook niet of mijn volgende stap CFO-rol zal zijn. Er is mij ooit eens gevraagd op een Colruyt-evenement, ook in zo'n onbevangen moment zoals hier nu, van en welke rol zou je nog willen doen binnen een Colruyt-groep? En dan heb ik gezegd van ja, zo'n rol binnen Coris, de family office van de Colruyt-familie, zou mij ook wel boeien. Dus,
ja. Maar als je nu een keer gewoon met gelijk wie in de wereld van job mocht veranderen, wat zou je een keer doen dan?
Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht, dus... Bart de Wever.
Burgemeester van Antwerpen. Eerste minister in wording.
Ja, laat het dan bij eerste minister. Ja, ja. Zo'n keer een week. Ja. En een keer de financiën in orde zetten van ons land.
Ja, dat zou je wel liggen, denk ik.
Ja. Dat is nog een uitdaging die mij zou boeien.
Ja, zou je politiek nog overwegen?
Nee, ik ben echt geen politieker. Ik kan ook moeilijk functioneren in politieke omgevingen. Dus,
Dat is wel opvallend dat je dat zegt, want je zit in een heel groot bedrijf waarvan ik denk, er komt veel politiek bij kijken.
Ja, dat is net typisch aan Colruyt Groep, dat er weinig politiek is. En we hebben ook een cultuur van directe feedback. Dus het is echt wel de bedoeling, als je met iets zit, naar je collega's, dat je dat ook direct uitspreekt, op een respectvolle manier, maar dat het wel uitgesproken wordt. Dus...
En dan? Dan is het uitgesproken en dan?
Dan ga je daarmee aan de slag, hè. Dus het bedoeling als je iets uitspreekt, dat je daar dan samen mee aan de slag gaat. Hè. Dus politieke spelletjes binnen onze groep, die zie ik toch niet. Hè. Dus, en dat zou ook niet aanvaard worden. Dus dat zit niet in onze cultuur. Dat is net dat authentieke waar ik in het begin ook naar verwees. Van, what you see is what you get. Iedereen staat in zijn job en blijft zichzelf. Dat is ook een tip die chef mij had meegegeven als ik CFO werd. Dat is hij, Stefan, gewoon jezelf blijven. Dat is meer dan goed genoeg.
Ja. Wat is zo iets dat je echt zou meepakken van bij Colruyt? Als je ooit CFO in een ander bedrijf zou worden, wat zou dat zijn?
Ja, dat zijn veel zaken. Maar één zaak die mij spontaan te binnenkomt en die, waar dat we al over gesproken hebben, is echt die lange termijnvisie. Dus elke beslissing kadert in een bepaalde lange termijn visie. En als dat op korte termijn wat negatieve resultaten met zich meebrengt of zo, is dat daar echt over kijken, omdat je weet op lange termijn is dat het beste voor het bedrijf. Dat is zo sterk aanwezig in elke beslissing die genomen wordt. Dat is echt iets dat ik zou meenemen. Dus,
ja. Hoe belangrijk is de CEO-rol voor de rol van de CFO?
Ja, ik denk dat die heel belangrijk is, want CFO en CEO moeten in tandem met elkaar samenwerken. Dus het is echt wel heel belangrijk dat je elkaar goed aanvoelt, dat je elkaar weet te vinden op de momenten dat nodig is, en dat je als CFO ook bij CEO terecht kan als je met een probleem zit. Dus CEO is voor een stuk de mentor ook van de CFO, zo zie ik dat toch.
Ja, heeft dat dan te maken met de connectie van twee functies of met de connectie van twee persoonlijkheden?
De twee functies zijn geconnecteerd, maar ik denk dat die connectie enkel goed werkt als de twee persoonlijkheden ook geconnecteerd zijn.
Dus je gaat samen fietsen met de CEO?
Nee, maar dat is omdat hij in Antwerpen woont en ik in Overijs. Maar ik ga samen met de CEO op restaurant en op café en wij hebben goede babbels. En ik heb ook het gevoel dat ik altijd bij hem terecht kan. Dus als ik met iets zit ook en hij zit niet in verhouding, ga ik gewoon in zijn bureau binnen en spreken we het uit. Dus...
Kijk een keer in uw glazen bol, doe een keer een boute uitspraak over hoe zie jij de finance-functie in het algemeen, maar die van Colruyt in het bijzonder, binnen 5 of binnen 10 jaar. Hoe gaat dat evolueren?
Ja, ik denk dat we gaan afsluiten op 1 werkdag. en dat we de 2e werkdag onze business al gaan rapporteren over hoe dat de voorbije maand was, maar dat we ook al gaan rapporteren wat de komende maanden zullen brengen, dat we hen daar echt wel goede inzichten gaan bieden waarmee dat ze aan de slag kunnen gaan. Dat is een belangrijke. Onze systemen zullen nog voor een stuk verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd zijn. En ja, we zullen denk ik een grotere cel aan medewerkers hebben die met compliance bezig zijn dan vandaag. Dus,
maar je bent wel overtuigd dat de finance-functie nog gaat bestaan?
Ja.
Want al die automatische systemen en zo, als de business dat allemaal zelf kan doen...
Ja, maar er zal altijd een stuk governance, vooral in een groep als Colruyt, zal er altijd een stuk governance nodig zijn, zodat die cijfers die circuleren in het bedrijf en die de business misschien via een self-service zelf gaan opvragen, dat die allemaal op dezelfde manier kunnen geïnterpreteerd worden. De logica achter hoe dat die cijfers tot stand komen, die moet ook wel ernst... geborgen worden en up-to-date gehouden worden. Maar ook andere zaken, naar financieringen, naar beleggingen, naar tax. Ja, ik zie niet in hoe dat de business... Je hebt een aantal heel specifieke finance-zaken die de business nooit zal overnemen en waar ze ook totaal geen interesse in hebben. En dan de zaken waar de business wel interesse in heeft, dat zal voor een stuk meer geautomatiseerd en self-service zijn. Maar ook daar zal finance een belangrijke rol blijven spelen... En het borgen en in en de governance.
Ja, het is wel verontrustend dat je zegt dat we met een veel groter team gaan zijn die met compliance bezig is. Want ik interpreteer dat als dat is geen toegevoegde waarde voor het bedrijf. Zit daar geen automatiseringsoplossingen in die compliance oefeningen allemaal?
Dat valt nog te bezien, maar als ze zien daar, als ik er nu één uitneem, pillar 2 wetgeving, om dat te automatiseren, je kunt die berekening automatiseren, maar daar moeten ook zoveel interpretaties gebeuren en beslissingen genomen worden dat een volledige automatisatie van die zaken niet mogelijk zal zijn.
Ja, maar kun je dan een keer voor mij, maar ook voor de luisteraar, heel, heel aanschouwelijk maken, pillar 2 wetgeving, wat betekent dat puur naar workload voor een bedrijf als Colruyt?
Ja, als je nu pillar 2 neemt, op vandaag heb je een belastingaangifte per vennootschap. Pillar 2 gaat naar een belastingaangifte op een landenniveau, maar met fiscale regels die anders zijn dan de lokale fiscale regels. Dus daar moet je keuzes maken naar hoe dat een bepaalde fiscale regel zal toegepast worden. En die kan zelfs in bepaalde gevallen op een andere manier toegepast worden dan hoe dat je het lokaal toepast in je vennootschapsbelasting. Dus dat is... Ja, dat is eigenlijk een nieuwe taxadministratie naast uw bestaande taxadministratie.
Dat betekent hoeveel mensen gaan zich daarmee bezighouden bij jullie dan?
Ja, op vandaag denk ik dat daar toch al bijna een fulltime mee bezig is. Hè?
En gelijk CSRD bijvoorbeeld. Puur die rapporteringsverplichting, die meetpunten, die een audit daarop, ja, die rapportering. Waar...
Op vandaag is dat een projectteam. Als ik een inschatting moet geven, daar zal toch zeker... 5, 6 medewerkers fulltime mee bezig zijn, met dan ook support vanuit finance-organisatie en dergelijke. Dus ik denk dat ze al bij al zo samentellen dat je aan 10 FTE's zit. Hè. Het is natuurlijk ook wel de eerste keer. Je hebt daar wel een bepaalde inspanning om zaken te bouwen ook en dergelijke. Dus ik denk, eens dat je in een bepaalde run komt, dat dat wat minder zal zijn. Maar ja, CSRD zal dus ook nog uitbreiden, want dus...
Oké, okay, dankjewel voor uw tijd en voor uw komst. We gaan er,
ja,
iets,
graag gedaan.
We gaan er iets moois van maken. Hè.
Benieuwd wie de volgende gesprekspartner is? Volg CFO Podcast op Spotify of raadpleeg onze website.